Ja, we gaan gewoon beginnen.
Oké,
daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van de Relationele Sferen podcast. En vandaag heb ik weer een bijzondere gast, namelijk Laura. Welkom, Laura.
Dankjewel.
En we gaan het hebben voornamelijk over het onderwerp intimiteit.
Yes.
Dus dan kom ik eigenlijk meteen bij de vraag, wat is intimiteit volgens jou?
Ik heb laatst een podcast met John Wineland gehoord.
Ja.
En hij zei heel mooi, en dat resoneerde wel, van het is echt eigenlijk samen één worden. En dat kan echt in seks, maar dat kan ook als jij en ik een gesprek hebben en ik laat echt een stukje van mijn ziel eigenlijk zien. Dus iets van kwetsbaarheid. Alle gevoelens zijn menselijk, dus jij kan die herkennen. En op dat moment worden we ook als het ware een klein beetje één. Dus alles wat je doet of zegt kan zelfs met een dier of met een kind zijn, waarbij je samen even één wordt. Dan deel je dus iets van een intiem gevoel.
Ja, en dat is voor mij heel belangrijk om te horen, want ergens is een deel in mij heeft de overtuiging dat intimiteit meer te maken heeft met intieme handelingen,
ja,
als zijnde fozen en aan elkaar zitten en seksualiteit. Maar het gaat veel dieper dan dat. En ook de cliënten die Laura helpt, die kampen daarmee in bepaalde situaties of door bepaalde ervaringen in de relatie. En over die situaties en hoe zij mensen helpt, daar gaan we het vandaag over hebben. En ben ik heel benieuwd van als we dan zo'n soort van top 3 thema's eruit kunnen lichten waar jouw klanten tegenaan lopen. Wat dat zijn en wat dan voor hun de weg kan zijn naar verbetering.
Oké, top 3.
laten we ze eerst benoemen, 1, 2, 3. En dat we dan één voor één dat langs gaan. Is dat te doen, denk je?
Ja.
Is dat een overzichtelijke manier van een podcast bouwen? Jawel, hè?
Ik weet niet zeker of ik die 3 dan allemaal in de juiste volgorde zeg, maar ik denk
willekeurige volgorde, ja.
Ik heb mijn data er niet helemaal
mee. Nee, precies.
Maar 1 is heel, komt veel voor dat ik een vrouw begeleid die merkt dat er qua zin in elkaar hebben en de mate of de hoeveelheid van intimiteit, dat die bij haar hoger is dan haar partner. En ja, die wil graag dus meer intimiteit, maar hoe krijg je dat voor elkaar?
Ja.
En wat ik dan met haar vaak doe, is kijken naar waar zij misschien de intimiteit tegenhoudt, als het ware.
Mm-hmm.
Dus dat kan zijn in haar eigen belichaming. Maar ook in de communicatie, dus buiten het bed om. Hoe gaan ze in de relatie met elkaar om? In hoeverre is zij echt de uitnodiging? Ik zeg ook wel eens, show the pain, not the blame.
Mm.
Want dat is voor een partner helemaal dus niet zo uitnodigend.
Mm-hmm.
Dus om meer intimiteit te bewerkstelligen, hoe kun je dus ook je meer openstellen daarvoor?
Show the pain, not the blame.
Ja.
En kun je daar een concreet voorbeeld over geven?
Ja, je kan bijvoorbeeld als vrouw zijn en naast je partner liggen in bed en bijvoorbeeld iets zeggen als, oh, wil je heel even over mijn rug kriebelen?
Mm-hmm.
En je partner zegt, oh nee, ik ben echt moe. Ja, dan kan je in jezelf dus misschien wel denken, ja gast, ik heb echt zo vaak kriebel ik jou en ik vraag het 1 keertje en wat is dit? Maar je zegt het niet, want dat vind je ook spannend.
Ja.
Dus je gaat een beetje een nors stapje uit bed en dan doe je het zelf wel. Of dan,
er is een bepaalde vorm van opkroppen en niet uiten wat er aan de hand is.
Precies.
En dan blokkeer je ook de intimiteit, omdat je niet je behoefte uit.
En je partner voelt wel die afwijzing. Dus dat is helemaal niet uitnodigend om de volgende keer wel je te gaan kriebelen.
Mm-hmm.
Terwijl als je zou zeggen, oh, dat raakt me, want eigenlijk heb ik nu het gevoel dat je me niet wil of dat je me niet meer leuk vindt. Of ja, vroeger deed je dat altijd. Dan kan hij heel mooi aangeven van, joh, ik vind je echt fantastisch.
Yeah.
Maar ik zit heel even met dit of dit in mijn hoofd op mijn werk en ik moet daar vanmiddag een gesprek over voeren. En daardoor zit ik niet zo in mijn lijf en kan ik er niet echt voor je zijn.
Ja.
Waardoor jij dus eigenlijk wel de connectie dan voelt, want je hebt intimiteit gedeeld,
ja,
terwijl je niet op je rug gekrabbeld bent.
Mm-hmm.
Maar dat is heel het verschil. Dus if you show the blame, dan krijg je ook dan eigenlijk verwijdering en juist geen connectie in intimiteit. Als je je pijn durft te laten zien, dat is een uitnodiging voor de ander om misschien te zeggen van, oh, nou, dan wil ik je best wel even kriebelen. Of de mooie uitleg van, hey, dit gebeurt er bij mij, waardoor ik het gewoon even niet kan.
Ja, precies.
Ja.
En vanuit daaruit kan je weer dichter bij elkaar komen. Precies. In plaats van dat je iets opkropt en dan afstand neemt.
Ja.
En in hoeverre Want het gebeurt, hè, dat de een wat meer zin heeft in seks dan de ander. En wat zijn de voornaamste redenen waardoor dat komt?
Nou, heel veel. Bij dit voorbeeld, dus een van de drie meest voorkomende, is het dat de vrouw eigenlijk wel wil, maar de partner dus ja, niet echt thuis geeft. Mm-hmm. Maar dan kan het dus heel erg zijn, puur in de communicatie, hoe je in het dagelijks leven met elkaar communiceert. Dat je gewoon niet allebei echt in je eigen kracht voelt. En dan, ja, ken je het polariteitwerk van David Deida?
Deida ken ik meer van de masculiniteit, femininiteit. Ja, precies. Maar polariteitwerk specifiek?
Nou, dat is precies de aantrekkingskracht eigenlijk tussen het masculine en het feminine. Mm. Dus als je als, noem maar even, als hetero-stijl, als je als vrouw je meer thuis voelt in de feminine energie en een man meer in de masculine, dat is meestal het geval, maar dat hoeft dus niet zo te zijn. Dan zie je in de communicatie, in je dagelijks leven, kan je al spelen met die energieën. Dus als je als vrouw graag de dingen bepaalt en het snel maar even zelf doet, of ja, die neiging hebt, mm-hmm. dan zit je dus best in je masculine mm-hmm. energie. Maar in het verschil tussen die masculine en feminine energie, daar ontstaat aantrekkingskracht. Mm. Dus als je als vrouw veel je masculine energie bent, dan kan je man daar eigenlijk niet zo makkelijk meer in zijn.
Ja.
En die, ja, dan verlies je dus echt de aantrekkingskracht.
Ja, ja, ja. Ja, zoals het ook wel eens omschreven werd, als je als onder de daters onder ons, als jij veel in je masculine energie zit en er komt een vent bij jou in de buurt, in hoeverre is er dan nog ruimte voor zijn masculiniteit? Ja. En dan, ja, sommige mannen voelen dan, oeh, deze mevrouw is wel erg masculien. Ik weet niet of ik hier nog, of er nog plek is voor mij.
Precies dat. Ja. Nou, dat zie je heel vaak in stellen die dus langer bij elkaar zijn,
ja,
dat die polariteit inkakt. Hmm. En om dus bewust te worden van hoe je in je dagelijkse communicatie die polariteit als het ware weer versterkt, dus groter maakt, dan, ja, zul je eerder elkaar in aantrekking vinden.
Mm.
Want je hebt grotere polen, dus die,
ja,
als een soort magneet.
Ja.
Dus dat is er één.
Ja.
Nog meer geen zin hebben kan ook te maken hebben met niet de kennis van elkaar hebben met hoe je elkaar opwarmt, als mm-hmm, het ware. Mm-hmm. Dus je hebt ook gewoon een stukje seksuologie, seksuele kennis. Er zijn bijvoorbeeld vier sekstalen.
Mm-hmm.
Dat is dan manier waarop je het liefst intiem bent of aangeraakt wordt.
Mm-hmm.
Nou, soms in het begin ga je nog lekker op die liefdeshormonen en dan gaat het vooral over lust en dan ben je allebei best wel dezelfde taal. Dus vaak maar één taal en dat is echt I want you. Ja.
Dan is het nog makkelijk in die
precies
eerste fase. Ja.
Maar na zo'n half jaar tot 2 jaar is dat, ja, gemiddeld, zul je echt merken dat je verschillende behoeften hebt als het gaat om intiem zijn of,
ja,
de weg erheen.
Ja, het is iets klassieks. Dus na 2-3 maanden verliefdheid gaat het van passie naar compassie.
Ja.
En daar die verschuiving hebben we het dan over.
Ja.
Hoe hou je het dan nog levendig? Ja, ja, ik kan me voorstellen dat het een groot thema is.
Dus dat gaat echt over elkaar, ja, en wat meer over seksuologie leren, maar ook gewoon meer over elkaar te weten komen.
Mm-hmm.
Dat kan heel erg helpen om weer elkaar beter te bedienen, ja, eigenlijk.
En het is voor het eerst dat ik het hoor, want je hoort en ziet heel veel over de liefdestalen.
Ja.
Maar er zijn dus ook sekstalen.
Ja.
Heb jij die een beetje op een rijtje?
Zeker.
Kunnen we daar heel kort op ingaan?
Ja. Nou, de meeste herkenbare, omdat we die veel in de media zien en porno en nou, de verhalen en boeken, is de seksuele taal.
Ja.
Dat is iemand die zich het liefst intiem is met hele directe aanrakingen, met heel aards, met veel bloot, met snel, met dierlijk.
Mm-hmm.
Dan heb je de sensuele taal. En dat gaat veel meer over heel lang, lange weg erheen.
Ja, ja.
Met massages en kaarsen. En de sfeer is heel belangrijk. Geuren, aanrakingen. Het gaat veel meer over het als water. Dus niet mm-hmm. zo aards en stevig, maar als water.
Stromende
aanrakingen. Ja. En dit zijn ook vaak de mensen die veel in hun hoofd zitten. Dus die moeten echt geholpen worden om naar je lijf te gaan. Dat is echt heel erg de
weg.
Dus
heb je wat tijd nodig om in die modus te raken. Van het hoofd naar in je lichaam.
Precies. Dan heb je de het is eigenlijk de speelse taal. En dat gaat een beetje over alles wat waar iets van spelelement in zit. Of wat taboe is. Wat soms een beetje kink is. Met macht, dominant, submissive.
Maar het kan ook rolspellen.
rolspellen, ja, of het spel van puur van verleiding. Van ik geef je ik laat je net zien wat voor lingerie ik aan heb. En dan moet ik toch nog even dat of dat doen. Dus dan kan je niks ermee doen.
Echt het plagen.
Heel erg, ja. Een beetje dat teasen zit erin en niet verrassends en niet nieuws. En dat kan heel klein zijn, maar dat er iets van een verrassings- of speelselement in zit. Mm-hmm. En de laatste is energetisch. En dat zijn eigenlijk de mensen die het meeste tijd nodig hebben. Zijn ook vaak de mensen die zeggen, ik vind seks helemaal niet zo interessant. Komt omdat ze eigenlijk meestal met een partner zijn geweest die een van de andere talen spreekt en daardoor snel over hun grens zijn gegaan. Die hebben het idee dat ze heel moeilijk, langzaam, noem maar op zijn. En daardoor gaan ze vaak mee met een ander.
Dan is de conclusie, ik vind seks niet fijn. Ja, terwijl ze het nog niet anders hebben ervaren.
Precies. Dus wat die mensen nodig hebben, is heel veel tijd en ruimte. Dat ze eigenlijk kunnen hunkeren. Mm-hmm. En als je dus een partner hebt met een energetische taal, dan is het echt je uitdaging om de ander te laten hunkeren. Dus wat je vroeger wel eens deed met ben je preuts, en dan moet je op een gegeven moment stop zeggen. Nou, dat is bijna het spelletje wat je dus kunt doen met iemand die energetisch is. En als ze op een gegeven moment dan zeggen van, oh, ik wil meer.
Ik houd niet meer.
Dat je dan nog steeds niet even geeft. Maar dat zijn die energie mogen zijn. En indirecte aanrakingen en ja, dat. Die kunnen echt helemaal gaan shaken of zo'n spasme-achtig krijgen, omdat ze zo fijngevoelig
zijn. Geprikkeld worden, ja. En dat zijn hele specifieke manieren van het liefdesspel spelen.
Ja.
En ik kan me ook voorstellen, voor de een is het wat makkelijker om dan zich aan te passen of een rol aan te nemen in zo'n sekstaal dan voor de ander. Maar dat is ook een kwestie van, voor mensen die dat misschien spannend vinden of onwennig vinden, van proberen of oefenen.
Ja, ik denk sowieso al één is weten dat deze vier er zijn.
Ja.
En het kan dus heel erg, vooral voor de energetische of de sensuele talen, kan dat heel erg een soort van, oh, zo'n zucht van opluchting geven van, ik ben dus niet gek.
Oh.
Dit is gewoon mijn taal. Ja. Dus het mag. En die vrijbrief kan hun ontzettend helpen om er lekker voor te gaan.
Ja.
Maar ook een partner die veel bijvoorbeeld meer de eerste taal spreekt, om te zien dat hij of zij eigenlijk altijd een partner aantrekt die een van de andere drie talen heeft, want je opposites attract. Dus je hebt eigenlijk nooit iemand van dezelfde taal in je slaapkamer. Dat kan heel erg helpen om een soort van begrip te creëren. En ook, ook een beetje de motivatie van, oh, maar wacht. Het is dus gewoon meer de manier waarop ik jou warm wil krijgen.
Ja, precies. Een
en daar
nieuwe
heb ik
nu wereld.
Ineens tools voor. Ja. Ik weet ineens hoe.
Ja. Ja, dat is bijzonder dat je daarvoor met verschillende, vanuit de ontspanning van eerst, oh, dit mag er ook zijn. En wow, daar gaat een nieuwe wereld voor me over, want hiermee kan ik je ook opwarmen. Nou, let's go.
Ja,
ja, bijzonder. Oké, dus dat hebben we nu dan twee besproken, waardoor het...
Zei, op welke manieren kun je geen zin hebben? Dus ik denk, de eerste is heel erg die communicatie en polariteit. Tweede is dus eigenlijk gebrek aan kennis.
Ja.
Er zijn nog veel meer dingen op het gebied van kennis dan die sekstalen die kunnen helpen om meer zin te krijgen.
En dan misschien een derde?
Derde is, wat ik vaak bij vrouwen zie, is dat ze niet zo happy zijn met hun lichaam. Dat anders is geworden dan dat voorheen was, door een zwangerschap of door de jaren of door medische oorzaken. Maar dat ze zich onzeker voelen in hun eigen lichaam. Ja, als je als vrouw intiem wil zijn, het is één op één hoe je intiem bent, hoe je over je eigen lichaam denkt en voelt. Dus dat kan ook een hele grote reden zijn waardoor je zin gewoon minder is. Omdat je instrument waarmee je de muziek wil spelen, daar ben je niet zo blij mee. Dus dan is het werk heel erg om te kijken, ik kan veel meer connecten met mijn lichaam en mijn beeld daarover veranderen, maar ook veel meer voelen. Want daardoor wordt intimiteit interessant.
Ja, en dan gaat het ook echt over zelfbeeld.
Zeker.
En gaat het dan bij jou voornamelijk erom dat mensen dat hier de manier waarop ze naar zichzelf kijken, dat veranderen? Of zijn er ook dan specifieke adviezen dat je dan jezelf weer mooier maakt door weer te gaan sporten en weet ik het wat? Of gaat het bij jou meer om het mentale?
Ja, ik kijk heel erg vanuit een blik over zelfbeeld en body positivity. Dus tuurlijk werkt het voor alles goed om ook te sporten. Maar je kunt echt anders naar jezelf gaan kijken door te trainen hoe je kijkt. Dus als je bijvoorbeeld in de spiegel een oefening zou doen, elke dag even iets opnoemen van jezelf wat je misschien best mooi vindt. Eerst zijn het misschien alleen je wimpers. Maar je zult merken dat je, omdat je zoveel gefocust bent op een negatieve, dan is dat ook wat je gaat zien. Maar als je gaat focussen op het positieve, dan zul je echt merken dat je je langzaam maar zeker wat lekkerder over jezelf gaat voelen.
En dat kan met hele kleine stapjes zijn, juist. En dan later merk je dat het misschien vanzelf beter gaat om ook die grotere dingen van jezelf te accepteren. Ja. Dus dat je het echt over je bouw, of over de vorm van je borsten, je dij, je billen.
Precies.
Ja, precies.
Want je kunt naar sportschool gaan, maar als je wat slappere borsten hebt gekregen omdat je borstvoeding hebt gegeven, dan gaat een sportschool niks aan veranderen.
Nee. Ja, en hoe kan iemand anders jou opwindend of geil of aantrekkelijk vinden als jij zelf?
Precies.
Dat ga je zo uitstralen dan. Precies. En dan kan de ander dat ook niet meer goed zien, wellicht.
Ja.
Interessant.
Ja.
En hoe vinden mensen jou tot nu toe? Want je bent hoeveel jaar nu bezig?
Eigenlijk op dit thema specifiek pas iets langer dan een jaar.
Oh.
Een jaar en een maand. Hoe mensen mij vinden is via zo'n podcast als deze. Ja.
Daar maken we hem ook voor.
Precies. Ja. Nee, ja, maar veel via Instagram. Ik geef ook webinars. Een beetje via. Ja.
Goed. En de klanten die jij aantrekt, ben jij daar blij mee? Of heb je af en toe ook zoiets van, daar valt misschien ook wel iets te doen waar nog niet mijn specialisatie ligt en stuur ik ze door naar een therapeut of een...
Ja.
Gebeurt dat wel eens?
Ja, heel af en toe. Denk dat het ook gewoon ligt aan je marketing en hoe je jezelf uit wat je aantrekt. Dus in het algemeen ben ik daar heel blij mee.
Ja.
En zo heel af en toe merk ik bijvoorbeeld dat een vrouw echt deelt van... ik heb bijvoorbeeld een ik kan niet helemaal landen in mijn baarmoeder. Of ik daar zit echt iets energetisch. En dan heb ik een hele mooie pelvic release vrouw waar ik wel eens naar doorverwijs.
Oh, wow.
En dat is dan... ik weet niet of je wel eens hebt gehoord van de-armoring.
Nee.
Ja, dat is heel specifiek bij vrouwen dus van buiten, maar ook van binnen in de vagina... echt gaan de-armoren van alle trauma's en ervaringen die daar opgeslagen zijn. Maar zij doet dat op een hele zachte manier, want ze komt vanuit de verloskunde. En de-armoring kan ook nog best wel met hard drukken zijn. En zij is echt heel mooi, zo spiritueel en zacht. En gaat veel meer over teruggaan naar echt kan je toelaten wat er daar eigenlijk allemaal gebeurd is of welke ervaringen. Ik heb naar haar 2 keer doorverwezen. Maar als er echt sprake is van een actueel trauma... waar nog niet therapie op is geweest... ik ben geen therapeut.
Nee.
Dus ik kan heel mooi werken met vrouwen... die een trauma hebben doorgemaakt, doorverwerkt eigenlijk.
Ja, precies.
En om dan weer juist naar de lichte kant
te gaan. Ja.
Naar het plezier. Ja. Daar kan ik goed in begeleiden. Maar echt het trauma doorwerken, daar verwijs ik ook naar door.
Ja, daar moeten we als coach soms ook heel eerlijk in zijn.
Zeker.
Als de diepte ergens anders zit dan wat met coaching opgelost kan worden, dan hebben we daar vaak hele goede suggesties voor. En helder, deze 3 dingen komen het vaakst voor. En als ik nog even terughaal ter voorbereiding op deze podcast wat we zouden kunnen bespreken, had je het ook over hoe voorkom je dat je als stel, samenwonend stel, als broer en zus eindigt bijvoorbeeld.
Ja.
Heb je daar concrete voorbeelden voor en ook oefeningen voor hoe je dat kan voorkomen?
Ja, wat ik sowieso van belang vind, is dat je dus je intieme leven belangrijk maakt. Want het is zo verleidelijk om te verzanden in lekker samen op de bank serietje kijken. En vroeger, toen je nog aan daten was, had je misschien 1 of 2 keer per week een date. En daar leefde je naartoe. Je trok misschien mooie kleren aan. En je ging bewust iets leuks doen. En hier zit je al 3 weken lang, 4 avonden per week, met een serietje op de bank en je kloffie.
Comfortabel.
Dus maak het echt een prioriteit. Dus ga minstens 1 keer in de week of 1 keer in de 2 weken een date night plannen.
Mm.
Die date night, maak hem echt heilig. En je hoeft niet elke keer dan uit eten of iets buiten de deur te doen wat weer geld kost of zo. Het hoeft niet groot te zijn, maar dat je misschien net iets specialer kookt of dat je de kaarsen aandoet waar je dat niet standaard doet.
Ja.
Of dat je een wijntje drinkt of dat je een mooie vraag bedenkt of dat je samen incheckt.
Ja, dus echt even de effort that counts
ja.
En dan ook de aandacht voor elkaar in plaats van samen naar een scherm turen en kijken. Ja.
En ook stay curious. Dus blijf je ook ontwikkelen allebei op dit gebied. Als een soort APK die je ook voor je auto doet.
Zeker.
Ga samen iets op dit gebied ontdekken. Dus ga een keer naar een tantra-workshop of naar een intimiteitsworkshop die ik dan geef.
Heb je die ook voor stelletjes? Ja.
Ja.
Oh, heerlijk. Ja. Oké, dan gaan we straks ook wat aanbod over horen.
Ja, maar ja, dus of ga naar iets, wat is er nog meer? Een keer naar ecstatic dance of zoiets. Maar dat gaat ook over bij jezelf. Je mag niet praten daar bij ecstatic dance. Dus je gaat bewegen. En als je dat samen beleeft, ook hoe je weer interacteert met een ander. En dat doet van alles waar je weer over kan praten. Maar beleef ook samen, dat soort dingen.
Dat is een interessant element, want bij ecstatic dance praat je dus niet. Dus gaat het puur om de non-verbale fysieke communicatie.
Ja.
Dat is weer een hele andere laag.
Ja.
Interessant, ja. En wat ik ook ken, is dat er minimaal zoveel uren over een week gezien ook wel gesproken mag blijven worden over je belevingswereld. Van, wat gaat er in je om? Wat heb je deze week meegemaakt?
Ja.
Wat zijn de tegenslagjes? Wat zijn je groeipunten? Heel belangrijk om die connectie ook vast te houden.
Ja, precies.
Heb jij nog iets, een ander belangrijk punt wat je herkent bij klanten of een specifieke groep? Want ik hoor voornamelijk vrouwen. Komen er ook mannen bij jou?
Nou, ik richt me inderdaad op vrouwen in een langdurige relatie en stellen.
Okay.
Dus ik heb ook een stel in coaching. En ik heb dan die intimacy night, dus echt voor stellen. Maar dus nog niet mannen alleen.
Nee, maar volgens mij zijn het ook meer de vrouwen die er wat eerder voor uitkomen van goh, hier zit iets.
Ja.
En mannen die misschien wat heimelijker daarmee omgaan.
Ja.
Wat zou jij nu kunnen zeggen tegen die mannen die dat voelen en misschien iets nodig hebben om over de streep gehaald te kunnen worden of zich veiliger te kunnen voelen om dat te kunnen doen? Word je een beetje on the spot gezet, hoor.
Maar ja, kijk maar even. Nou, ik vraag me ook meer af, is het dan zo, denk je dan aan mannen die dit bijvoorbeeld horen en denken, oh, ik zou hier ook wel iets mee willen doen,
of bijvoorbeeld, maar mijn
partner misschien niet?
Ik merk dat mijn libido wat lager is en wat kan ik doen als man om dat buiten die sekstalen, maar misschien dat hij in zichzelf ervaart van, goh, Mijn vrouw heeft inderdaad wel heel veel meer zin dan ik. Wat kan ik doen? Want je hoort ook wel eens iets over je testosteron op peil houden. Heb jij daar iets van een informatie over of idee over? Echt meer gespecialiseerd in vrouwen.
Ja, nou ja, ik denk dat ergens ook wel voor alle mensen het gelijk werkt. Dat als je hier een verlangen in hebt en je merkt na, als je het met je partner bespreekt of na een tijdje misschien iets proberen en het werkt nog niet, dat je buiten de deur zeg maar hulp zoekt.
Mm-hmm.
En dat kan in wat wij in ons voorgesprek bespraken, is dat jij heel mooi je zenuwstelsel ging kalmeren met koude douches en zwemmen en
ademhaling. Als daar de blokkade zit. Ja,
dat zit hier natuurlijk ook in.
Ja.
Maar misschien ook een coach zoeken of een boek hierover lezen. Ja. Of weer die nieuwsgierigheid blijven houden van, hey, blijf niet zitten met je probleem, maar ga kijken wat er past.
Ja, en dat ook zeker doen, want jij vertelde ook net de vrouw die jij wel eens geholpen hebt, wat voor een verademing dat geeft. Wat zijn de reacties van de mensen die jij met succes hebt begeleid? En wat is de verbetering concreet die ze ervaren? Daar hebben jullie dat als vrouwen onder elkaar natuurlijk uitgebreid over.
Ja.
En daar wil ik ook wat van meepikken.
Ja. Ja, ik denk de mooiste, daar moet ik altijd aan denken, is een vrouw die mij op Instagram had gevonden. En die is Nederlandse en die woont in Spanje al heel lang.
Ja.
Die was helemaal voor Bodylicious, voor die cursus voor vrouwen, was die hierheen gevlogen. En die zei na afloop van, wauw, in de 12 jaar dat ik met mijn partner ben geweest, is de seks nog nooit zo goed geweest als nu. Ik dacht dat die voorbij was, omdat we 2 kinderen hebben gekregen. Maar ik besef me nu dat ik gewoon altijd hem aan het pleasen was en helemaal niet met mezelf in contact met mezelf was. Dus nu ik veel meer in contact ben met mijn eigen lichaam en mijn verlangen en plezier, merk ik niet alleen dat ik 10 keer meer geniet, maar mijn partner ook nog is.
Het is geweldig voor een man om te zien hoe een vrouw daarvoor uitkomt en daarvan geniet.
Ja.
En dat is het programma wat zij deed was van Bodylicious, dat programma. Okay. Ja. Waar we straks nog meer over horen, over wat dat allemaal inhoudt. Kun je iets vertellen over je eigen ervaring? Want je bent niet voor niets dit gaan coachen. Je hoort vaak van de coaches, hetgeen wat zij teachen, zijn zij ervaringsdeskundigen in. En ze weten wat voor een verademing het is dan om dan niet meer met het thema rond te lopen wat ze hebben.
Ja.
Ik ben heel benieuwd naar jouw eigen, tot zover je dat niet privé is en je daar iets over kan delen.
Ah nee, ik ben in dit thema heb ik echt niks meer privé en mijn partner vindt het allemaal prima.
Oh,
dus ik heb de vrijbrief om het gewoon te delen. Bij mij was het eigenlijk toen ik een kindje kreeg, wat dus 3 jaar geleden is, mijn eerste kindje. toen is het natuurlijk logisch dat je intimiteit een beetje plat ligt na afloop. Want je moet echt helen en je wereld staat helemaal op zijn kop. Dus dat is niet het eerste wat je weer oppakt.
Nee, precies.
Dus dat is logisch, maar het kwam niet meer echt op gang.
Dus dan heb je een aantal maanden sowieso fysiek herstel nodig, mentaal herstel, tot rust komen.
Ja.
En dan kan je pas kijken van, hoe relateren wij als stijl weer nog naar elkaar?
Ja, en ik had het echt wel wat tijd gegeven en zo. Maar na 6 maanden bijvoorbeeld had ik wel weer zoiets van, hey, waar blijft het? Ik wil heel graag intimiteit en connectie, maar het kwam niet echt. En we verzanden steeds meer in kleine ruzietjes en over alle praktische dingen in huis en... Toen zijn we eerst naar een relatietherapeut gegaan.
Ja.
En het was heel mooi om de dynamiek in de dans die we die tussen ons speelde, om die uit te zoeken en te kijken hoe je uit de dans kan stappen. Maar qua intimiteit deed dat niks. Dus na een jaar ongeveer dacht ik echt van, ja, zo wil ik het gewoon niet. Dit is niet de relatie die ik wens en waar ik van droomde.
Maar even voor de helderheid, dus dat gaf dan niet het vooruitgang die jij ambieerde.
Ja.
Maar de therapie had wel iets al gedaan.
Ja.
Kun je daar iets kort over vertellen? Van welke verbetering na de relatietherapie kwam?
Dus we hadden steeds vaker ruzietjes. Ja. Dat hadden we eigenlijk voordat Simbi kwam nooit. Maar die werden echt groter en heftiger. Ook een slaaptekort natuurlijk.
Mm-hmm.
En ineens ben je van elkaar afhankelijk. Als de een wil sporten, dan moet de ander thuis blijven. Mm-hmm. En dat heeft gewoon veel meer voer en stof voor irritaties en botsingen.
Ja.
En daar kwamen we niet helemaal uit. We voelden ons allebei heel erg onterecht behandeld. En we konden elkaar heel moeilijk vinden daarin.
Ja.
Die relatietherapie, was EFT, die heeft heel mooi geholpen om... eigenlijk de kindpijn die we allebei bij elkaar raakten, om die bloot te leggen. Zodat we veel meer elkaar op een gegeven moment weer konden... De weg om elkaar wel weer te zien, die hebben we daar gelegd.
Mm-hmm.
Dus niet dat het daarna nooit meer gebeurde, maar wel dat het steeds minder heftig en dat we steeds meer ook weer tot verbinding kwamen.
Dat is goed.
Ja. Dus dat heeft het zeker gedaan.
En de EFT, is dat tapping?
Emotional focus therapy.
Oh.
Dus dat je echt teruggaat, niet per se naar... Hey, wat zei jij nou eerst en wat zei je als tweetst, maar hoe voel je je?
Mm-hmm. Mm-hmm.
Dat is
bijzonder. Oké. Okay. Ja. En toen pas kon je verder met hetgeen wat jij ambieerde. En dat was dus echt.
Ja, weer... want dat was.
Welke relatie wil ik? Ja.
Ja.
Dat is nog steeds niet de relatie die ik wil. Alles leuk en aardig dat we minder ruzie maken of minder heftig. Maar
precies.
Wat is dan de next level?
Ja. Ja, en toen had ik op een gegeven moment met een vriendin erover. Over de intimiteit die dus niet meer flowde tussen Ben en mij.
Ja.
En toen zei zij op een gegeven moment, ik was het heel erg op hem aan het projecteren eigenlijk. Van het lijkt wel of hij geen initiatief meer toont. En alsof hij niet meer wil. En als ik het bespreek, dan gebeurt er niks. En heel erg zo op hem. En toen zei die vriendin op een gegeven moment, ja, maar Marlou, misschien is er ook wel iets bij jou. En toen dacht ik zo, wat even een confrontatie.
Dat zijn de fijnste vriendschappen.
Ja.
Want meestal is dat niet hun rol om dat zo tegen je te zeggen. En hoor je dat van een coach.
Ja.
Maar als een vriendin dat zo in je face durft te zeggen, dat is echt heel waardevol.
Ja, zeker. Nou is zij ook coach en therapeut. Dus een goede vriendin om te hebben. Maar de volgende ochtend, en dan geloof ik niet in toeval, had ik van een tantra teacher waar ik al eerder mee gewerkt had, ook samen met Ben, een e-mail met een last call voor een conscious sexuality training.
Mm-hmm.
Speciaal voor vrouwen.
Mm-hmm.
En toen dacht ik, dat moet ik dus doen. En dat was voor mij echt de hele openbaring en echt dit intimiteit, seksualiteit stuk.
En dat deed je dan alleen, zonder je partner?
Zonder mijn partner. Ja.
En jouw partner was daar wel van op de hoogte en heb je gewoon
zeker,
eerlijk gezegd,
hij heeft ook meebetaald.
Oh, goed zo. Ja, ik wil daar wel investeren.
Ja, nee, dat was heel erg in overleg.
Investeren.
Ja. Ja.
Oké, okay, mooi. En wat waren de stapjes die je daarin kan terughalen hoe dat zich verbeterd heeft?
Ja.
Dus de echt beginnende met interne.
Ja.
Want je zei inderdaad eerst projectie. Oh, nou, wat zit er dan bij mij? En dan vervolgens, net als die tevreden klant waar jij het over had, dan maak jij een shift in jou, waardoor de dynamiek tussen jou en je partner ook verandert.
Ja.
Hoe is dat bij jou? Hoe is dat bij jou persoonlijk gegaan?
Nou, sowieso dus heel erg ownership nemen over het vloot niet tussen ons. Mm-hmm. Dus wat is mijn aandeel? Nou, met dat ik dus de plek kocht in die training, nam ik al die ownership.
Ja.
En daarna is het dus denk ik ook de intentie en de focus die je erop legt. Want ik was er gewoon 2 maanden lang dagelijks mee bezig. Dat helpt al, waar je aandacht aangeeft dat groeit. Dus dat. En heel erg zo dat die embodiment, dus meer connectie met mijn eigen lichaam. Meer ontdekken wat ik fijn vind en wat niet. Ook woorden krijgen bij hoe uit ik dat dan op een fijne manier zonder de moed te killen. Hoe word ik echt de uitnodiging in plaats van de kritische nood. Ja. Heel veel ook kennis. En...
Maar dat is echt een... ik hoor nu sommige mensen hardop denken... Wat een werk. Je moet daar gewoon met commitment voor gaan zitten. Ja. En besluiten, ik ga hier aan werken.
Ja.
En heeft dat ook, is dat hand in hand gegaan met ook van zijn kant iets veranderen? Of heb je het eerst even bij jezelf bekeken? En om dan vervolgens te kijken wat dat voor verbetering bracht samen? Of heeft hij ook iets gedaan daarnaast?
Nee, we zijn wel laatst naar een tantra retreat geweest. Wat echt over seksualiteit ging.
Wanneer was dat?
In oktober.
Oké.
Ja. Ja, van september tot oktober. Dat was 4 avonden en dan een 3-daagse retreat.
Ja.
Dus dat daar gaat hij wel mee naartoe. Dat was super cool. Maar eigenlijk al het werk daarvoor heb ik echt vanuit mezelf gedaan. En ja, ik geloof ook dus wel qua die polariteit weer... dat een vrouw of de feminine energie eigenlijk de uitnodiging dus mag zijn.
Mm-hmm.
Dus als je bij jezelf daarin dingen verandert, verzacht... er anders mee omgaat, dan word je ook veel aantrekkelijker voor die partner. Dus die stapt er eigenlijk automatisch in. Dus je hoeft niet per se dat samen heel erg te doen.
Mooi hoor.
Ja,
heel waardevol.
Ja.
Dat je dan... be the change you want to see, precies, is het eigenlijk. Precies. Je belichaamt bij jezelf welke verandering je wil.
Ja.
En jouw partner stroomt er automatisch naartoe bij jou. Dat is heel waardevol. En dat is ook het proces wat jouw klanten dus hebben ervaren.
Ja. Ja. Cool. Ja, en wat ik ook veel merk bij inderdaad cliënten... is dat het onderwerp veel lichter wordt. Dus het kan zo'n heel zwaar, naar thema worden tussen stellen. Dus toen jij net vroeg van, wat zie je dan voor resultaten? Nou, dat is ook bij uitstek dat het onderwerp licht en leuk en plezierig wordt. Een soort van, we zijn samen op een nieuwe ontdekkingsreis. In plaats van zo'n hele nare, zware, geblokkeerde... Ja.
Dat is alleen al schaamte of iets wat dan een rol kan spelen... of taboe of iets moeten verstoppen. Op het moment dat dat vervalt, dan heb je een vrij pad. Heerlijk is dat. Heel goed. Ik ben heel nieuwsgierig nu naar al deze informatie. Wat voor programma's heb jij en hoe help jij? Voornamelijk vrouwen dus en stellen inmiddels ook. Kan je wat vertellen over het programma voor stellen... en dan wat vertellen over Bodylicious, hoorde ik.
Ja. Ja, ik heb verschillende dingen. Van kort naar langduriger is het eerst Intimacy Night. Dat is echt een hele leuke, inspirerende date night, als het ware, voor stellen. Om eigenlijk met deze thema's als een leuke boost aan de slag te kunnen gaan. Dus het gaat vooral over intieme communicatie en over die sekstalen. Wat je daar vaak aan merkt bij een stel is dus van... we hebben samen weer nieuwe dingen geleerd. Hier kunnen we nog wel weer even mee vooruit. Als in, leuke nieuwe inspiratie. Het was maar 1 avond, maar het brengt nu al hele andere gesprekken. Of hele andere...
Seks.
Ja, dat is echt leuk dat ze nieuwe inspiratie vooral hebben gekregen. Dan heb ik Bodylicious. Dat is een maandlange training voor vrouwen, waarin ze... met elkaar, dus meestal tussen de 3 en de 5 vrouwen. Het zijn kleine groepjes. 1 hele workshopdag dus in Amsterdam.
Mm-hmm.
En dan gaat het over zowel weer die communicatie... over bijvoorbeeld pleasen, over... We doen daar ook echt oefeningen mee. Over die sekstalen, over de connectie met je lichaam. En na die dag heb je 3 weken online en intiem huiswerk.
Mm-hmm.
En dan heb je ook een coachsessie met mij om echt te integreren. En te kijken van, nu ik hier allemaal mee aan de slag ben gegaan... wat leeft er nu op dit moment? Want je komt steeds een laagje verder.
Zeker.
Dus dan gaan we ook nog 1 sessie helemaal meer de diepte in. En ik heb dus 1-op-1 sessies... Het is een traject van 6 sessies. Dat kan dus ook met je partner, maar kan ook alleen. Daar kun je alle thema's eigenlijk behandelen die net gezegd zijn... qua theorie en connectie. Maar kun je ook weer een laagje dieper gaan. Ik werk bijvoorbeeld ook met opstellingen om eens te kijken van... bijvoorbeeld als je het pleaser-patroon kent... waarvan vroeger heb je dat patroon eigenlijk ontwikkeld? En wat is een stap om je daarvan te bevrijden? Ja.
Heel mooi. En over wat voor, heel platte vraag hoor, of wat voor prijzen praten we dan?
Ja, Intimacy Night is nu voor een stel €144 inclusief. Dan is Bodylicious €597 voor de hele maand inclusief. En mijn 1-op-1 traject is €1127 inclusief.
Dat is heel helder en dan weten mensen nu ook meteen wat dat kost. Hoeven ze niet helemaal op te zoeken.
Ja.
En als je Laura wil vinden, dan is dat, kan dat via Instagram. Mm. En wat is je website?
Laurahoeksema met een z.nl.
Die Hoeksema is wel belangrijk, want als je het gewoon hoort, dan denk je dat het een S is.
Ja.
Laurahoeksema.nl. En hoe blijvend zijn de veranderingen die je aanbrengt?
Ah, leuk. Nou, ik heb toevallig die vrouw die dus vanuit Spanje naar Nederland was gekomen, laatst nog een enquête gestuurd.
Oh, goed met, zo.
Dus ik weet van haar dat ze nog steeds dus heel erg geniet van alles wat ze geleerd heeft. En dat ze ook, dat is eigenlijk ook de leuke verandering van het idee hebben dat je een bepaalde intimiteit range hebt, is de verandering vaak, wow, dit is een never-ending journey.
Oh.
Dus zij had zoiets van, hey, leuk, nu je mij eigenlijk een mailtje hebt gestuurd, ben ik ook wel weer benieuwd om nog een keertje een update-sessie met je te doen. Want ik ben ook wel weer klaar om nog weer een stukje meer te verdiepen of te leren kennen. Dus
is dat ook een idee om in 2023 een extra product te ontwikkelen, Laura? Voor die groep?
Ja, dus vrouwen die al, of stellen die al een traject hebben gedaan en dan een soort van vervolgsessie.
En dan nog beter en nog mooier.
Ja.
Wauw.
Ja, ik denk sowieso een soort van APK of onderhoudssessie is altijd leuk.
Ja.
En voor Intimacy Night heb ik ook al een vervolg ontwikkeld.
Mm-hmm.
Dus ja, je kan altijd verder, ja.
Oké.
Okay. Ja.
Hartstikke goed. Even kijken. Er is vast nog iets wat verder nog in je opkomt.
Mm.
Als het gaat over een groep of een vrouw die in een bepaalde plek in haar leven zit. Want we hebben nu dan stelletjes na de geboorte van een kind. Maar bijvoorbeeld zijn er ook stelletjes die geen kinderen hebben. En misschien in een bepaalde leeftijd die je treft. Of hoe kun je daar iets over vertellen?
Ja, de meeste vrouwen die ik zo spreek zijn ongeveer dertigers. Dus volgens mij is de jongste 27 en de oudste was 52.
Oh.
Maar meestal zijn het dertigers. En hoeven zeker niet kinderen te hebben.
Nee.
Dit is echt van alle leeftijden eigenlijk een thema. En wat was je vraag ook weer? Dat, je dan
dat het niet per se alleen gaat over stelletjes die net kinderen hebben gekregen. Maar hè, misschien zijn er ook andere redenen waardoor het niet stroomt in de seksualiteit. En ja, wie zou dat kunnen zijn?
Ja,
voor wie zou
zo
het nog meer kunnen zijn?
Ja, het is niet zozeer andere redenen dan die we allemaal besproken hebben, maar wel de duur van de relatie.
Mm.
Dus waar we de laatste Intimacy Night achterkwamen was dat iedereen zoiets had van, ja, vanaf ongeveer 3 jaar merkten we echt dat het een beetje de sleur werd, of dat het minder werd, of dat het eigenlijk iets nodig had.
Ja,
het heeft ook nog iets nodig. Dus
ongeacht of er dus een gezinswens is of niet.
Ja.
En laatste vraag voor mij. Is er een verband tussen wat er dan op slot gaat bij iemand en wat er vroeger misschien aan trauma is meegemaakt? Of kan het ook zo zijn dat er vroeger geen trauma was en dat er dan een probleem ontstaat? Of merk je dat het overwegend gekoppeld is aan problemen vroeger in de jeugd of in de opvoeding die je hebt gehad?
Mm.
Of grensoverschrijdende dingen die je vroeger hebt meegemaakt? Hoe zie jij dat aandeel in je klanten?
Ja, nou, ik geloof dat niemand onbeschadigd is opgevoed.
Mm-hmm.
Opgegroeid eigenlijk. Dus ik denk dat je altijd op een gegeven moment, als je een bewuste relatie hebt en je wil samen groeien, nou, ik denk dat jouw luisteraars wel onder die categorie vallen.
Ja, geloof het wel, ja.
Dan ga je elkaar op een gegeven moment in je kindpijn raken. En het gaat heel erg, als je inderdaad intimiteit gaat over in bed, maar ook zeker erbuiten, daar begint het gewoon al met hoe veilig voel je bij elkaar. Mm-hmm. En is je emotie welkom en je kwetsbaarheid. Dus het heeft heel veel met elkaar te maken. Dus in hoeverre voel je je veilig en gezien en geaccepteerd in van die kleine momenten als gekriebeld willen worden op je rug. Mm-hmm. En de ander zegt, nee, ik ben moe.
Mm-hmm. Ja, wat er dan geraakt wordt, is altijd gekoppeld aan vroeger misschien, of patronen of gewenning. Ja, bijzonder. Dus daar is altijd veel werk te doen. Of het nou te maken heeft met seksualiteit of de relatie op zich buiten seksualiteit. En daarom vind ik het ook heel belangrijk om mensen zoals Laura te blijven spreken. Heb jij interesse om geholpen te worden door Laura? Dan weet je nu hoe je haar kan vinden. Hm. Wil jij nog iets tegen de luisteraars die interesse hebben in jouw coaching zeggen? Hm. Of uitnodigen?
Ja, nou, ik heb gratis en vrijblijvende kennismakingsgesprekken. Dus als je überhaupt iets van een interesse voelt, maar je weet verder nog helemaal niks, ik zou sowieso die doen. Daar heb je altijd wat aan.
Zeker. Het is altijd waardevol om even te ontdekken. Van, ja. Even te sparren met iemand buiten je vriendenkring of je familie. Ja, zeker.
Ja, en we hebben het ook nog niet echt over het thema van communicatie in een intieme setting gehad.
Oké, okay. Kunnen we nog doen hoor.
Ja, nou dat vind ik dus ook wel een hele mooie.
Ja, laten we het doen.
Ja, omdat dat ook van alle... dat is zowel voor mensen die daten als mensen die net een relatie hebben, als mensen die heel lang een relatie hebben. Van hoe uit je nou wat je wel en niet wil in een intieme setting.
Ja, maar voor sommige mensen zelfs, hoe identificeer je wat je wel en niet wil? Ja. Want als jij vanuit een gezin komt waarbij jij heel vroeg als kind zorg hebt moeten dragen over, dan ging het helemaal niet over jouw behoeftes. Mm. Maar heel interessant. Wat heb jij daarin ontdekt?
Ja, nou wat veel mensen dus wel herkennen bij zichzelf is dat ze in tijdens een intieme sessie, zeg maar, ja, dat ze dan even in hun hoofd schieten of er even uitvliegen. Mm-hmm. En dan kom je dus eigenlijk op een grens of een behoefte. En de meesten gaan daar overheen. Mm. Uit angst om het de moment te killen. Of omdat de ander zich om de ander ermee te kwetsen.
Ja. Ze willen de ander niet tot last zijn.
Precies. Ja. En dat is dus echt killing voor je zin en je verlangen überhaupt om intiem te zijn. Dus hoe vaker je daarin niet trouw bent aan jezelf, in zo'n momentje dat je even iets nodig hebt of er even uitschiet, hoe minder zin je krijgt. Dus wat sowieso een hele mooie is om altijd te delen wat je wel wilt. Dus mm-hmm. Ik heb het bijvoorbeeld ook meegemaakt hoor. Ben heeft al 1000 miljoen keer aan mijn borsten gezeten bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar het kan zomaar zijn als we net intiem worden en hij wil al aan mijn borsten zitten, dat net te snel is. Of dat ik even zo, het is net te intiem. Dan heb ik dus iets anders nodig. Mm-hmm. Dus wat er vaak gebeurt is dat je als een soort van impuls zo een beetje jezelf wegduwt of een hand wegduwt, mm-hmm, of dat niet of zoiets zegt. En dat is heel onveilig voor de ander. Dat is echt een afwijzing.
Wat triggert dat bij iemand? Ja.
Precies. Dus wat heel mooi is om te doen is altijd, als je iets niet wil, is er altijd ook iets wat je wel wil. Dus je kan een hand zo liefdevol een beetje meer naar je nek toe leiden. Of je kan bijvoorbeeld kwetsbaar delen van, oeh, dat voelt nog een beetje snel. Ik zou het heel fijn vinden om bijvoorbeeld nog heel even elkaar stevig vast te houden en te ademen. Of wil je even door mijn haar kroelen? Of dat is heel veilig voor je partner.
Ja, want dan krijgt hij een suggestie van, oh, als dit dan niet, wat dan wel?
Precies.
En dan kan hij op zijn eigen manier of zij ook nog aan zijn behoeftes voldoen.
Ja,
ja.
Nog ja, die voelde nog een beetje, die hoort er nog bij.
Ja, heel goed. Ja. Oké. Okay. Er zijn misschien mensen die luisteren die af en toe iets extreems willen. Hè? Ik heb een paar keer cliënten gehad die dan... ik weet niet hoe dat ter sprake komt, want ik coach meer op relatie- en bindingsangst. Ja. Maar soms is het zo open en voelen ze zich zo veilig dat ze meer willen delen. En dan is het ineens van, ik weet niet of ik dit moet zeggen, maar af en toe als zus en zo in zo'n situatie met mijn partner, dan heb ik ineens behoefte om wat ruwer behandeld te worden. Of dat ik het prettig vind dat hij wat harder aan mijn haren trekt of me bij de keel pakt. Mm. Sommige mensen voelen zichzelf een beetje vreemd daarover. Wat zou jij tegen die mensen willen zeggen die zo'n wens hebben en daar onzeker over zijn?
Nou, dat een van de meest voorkomende verlangens is. Dus dat je daar zeker niet de enige in bent. En dat ook heel erg gaat over dat dominant submissive. En dat het, ja, waarschijnlijk schaam je ervoor of durft dit niet met je partner te bespreken. Maar het kan heel bevrijdend en heel veel connectie geven als je dat wel doet. En je kunt altijd samen uitvogelen in hoeverre het voor de ander ook nog oké is. Dus je kan in een niet-intieme setting eens kijken van, hoe hard bedoel je dan? En als ik nu je haar vast heb, is dit dan wat je fijn vindt?
Ja,
of iets? Ik ben het aan het voordoen, ja, dus Tristan moet nu heel hard lachen. Maar dan kun je heel, heel praktisch en concreet een beetje oefenen van, maar wat is dat dan precies?
Ja,
en ook bij de keel, waar gaat het dan over? Is het dan ineens? Is dat het? Of hoe stevig? Of ja.
En ik denk ook meer dan onderliggend de vraag van, is dat als mijn partner dat kan geven, is dat dan iets om gewoon samen volop van te genieten? Of is er misschien ergens een kink in de kabel? Geen woordspeling
trouwens. Een kinkje in de kabel.
Waardoor iets onopgelost van vroeger nu zo terugkomt en dat ik daar misschien iets te fixen heb. Dat is misschien...
Het eerste wat in me opkomt is al, dus ook zonde om alles zo te bekijken.
Gewoon genieten.
Precies, als het voor jullie allebei oké voelt en het voelt veilig en je haalt er plezier uit, helemaal lekker uitleven.
Ja. Maar zodra jij of je partner zelf zoiets heeft van, oeh, heftig, of wat de fuck is hier aan de hand? Yeah. Ja, dan is het een kijkje waard van wat eronder ligt. Ja. En of je dat nou met een coach doet of een therapeut, is helemaal up to you.
Ja.
Oké. We zijn nu ongeveer zo'n 3 kwartier bezig. Wat ik zelf een prima tijd vind voor een podcast. Mag ook een uur duren. Dus mocht jij nog iets willen delen?
Nee, of iets in je opkomen,
is het een mooie? Ja, het is een mooie afronding zo. Hartelijk bedankt voor het luisteren weer. Ik heb er zelf heel veel van geleerd. Want ik ga zelf niet veel over seksualiteit. Maar heel waardevol. En bedankt voor het delen van je ervaring. En jullie weten haar te vinden. En je weet het, bij dit soort zaken, bij twijfel, zeker doen. En neem contact op met Laura. En wie weet wat dat kan betekenen voor jouw relatie en voor je seksleven. Wil jij ook nog eventjes iedereen gedag zeggen?
Ja, nou, heel leuk dat je hebt geluisterd. En veel plezier met wat je ermee gaat doen.
Succes en veel plezier ermee. Oké, okay, graag tot de volgende keer, luisteraars. En ik hoop snel weer wat inspiratie te krijgen voor de Relationele Sferen podcast. En dan horen jullie me snel weer.